Tijdens de voordienst kreeg ik ook op mijn hart om te spreken over angst. Er zijn de mensen die jullie angst hebben. Je hoeft uw hand niet op te steken, want je loopt er niet mee te komen. Maar er is veel angst in deze wereld. En vanuit het woord van God wordt ons aanreiking gegeven hoe daarmee om te gaan. Zo belangrijk. Maar we gaan hier met elkaar lezen hoofdstuk 14 uit het Evangelie naar Matteüs. Dan zal ik enkele versen lezen. Vers 22. Goede gewoonte om te staan bij het woord van God. Terstond, dat is naar de brood vermenigvuldiging, waarin duizenden werden gespijzigd met enkele broden en een paar visjes. Terstond drong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baring, want de wind was er nu tegen. Maar ter vierde waken des nachts tussen 3:00 en 6:00 ochtends kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen zienden hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En ze in het schip kort geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Nou, hiervoor had je dus, zitten, dank u wel, hiervoor had je dus de brood vermenigvuldiging. Wauw, dat is wat geweest, zegt die brood vermenigvuldiging. Nooit meer schaarste. Stelt u zich eens voor, nooit meer schaarste. Is u ook opgevallen dat als er verkiezingen zijn, dat nummer 1 op de agenda van de politieke partijen altijd de economie staat? Als de mensen maar genoeg te eten hebben, als er maar welvaart is, zo krijg je de mensen mee. Jaren geleden zei toen president Bush, was dat geloof ik nog, hij zei: it's the economy, stupid, alles draait om de economie, alles draait om het geld. Vandaag de dag niet anders. Ja? Zo krijg je de mensen mee. Verzoeking in de woestijn was ook: maak van deze stenen maar brood. Het zal u dan niets ontbreken. Dat is een boodschap die wij graag horen. Hè? Het ontbreekt ons aan niets. Maar weet u, Jezus wil geen koning van onze magen zijn. Hij wil koning van het hart zijn. Ja. Kijk, het wonder van het breken van het brood verstonden zij nog niet. Want het wonder mag in het breken. En daarmee was ook de dood van Jezus aangewezen. Jezus moest gebroken worden aan het kruis. Dat hij onder ons gedeeld zou kunnen worden. Dat begrepen ze nog niet. daar waren ze nog lang niet aan toe. Maar ja, de menigte was natuurlijk enthousiast, geestdriftig. In Johannes 6 lezen we dat ze een koning wilden maken. Nou, dat was voren op de molen van de discipelen, daar hadden ze op zitten wachten, zeg. Jezus sprak over zijn koninkrijk, zijn messiaschap, en nu roepen de scharen uit. We willen een koning maken. Wat is er nou geweldiger dan dat? Geestdrift bij de mensen. En weet u, Jezus ziet dieper. Hun harten waren er nog niet klaar voor. En Jezus onderkent hier het gevaar van de geestdrift van de menigte. Vandaag roepen ze Hosanna en morgen roepen ze kruisigen. Dat krijg je ervan, als harten niet zijn aangeraakt. Het verbaast me wel eens dat kinderen Gods makkelijk in de gemeente komen en enthousiast meedoen, na verloop van tijd zien ze niet meer. Zijn je harten nou werkelijk aangeraakt? Of ga je mee op de golven van emotie? Ja, er is ook niets mis mee. Het is fijn natuurlijk om heerlijk te zingen, maar als dat het alleen is, Jezus werkt dieper. Nou, dat zal een domper geweest zijn voor de discipelen, reken maar. Zo'n geestdriftige menigte die Jezus koning willen maken, en in hun fantasie hadden ze natuurlijk allerlei posities voor zichzelf al bedacht in dat koninkrijk, ging de hele goede kant op en dan terstond staat. Jezus naar de overkant, weg van hier. Wat een domper. Wat een domper, beste mensen. Maar weet u, de mensen kennen de wonderen van God, maar ze moeten de God van wonderen nog kennen. Vandaag de dag lopen mensen wonderen van God achterna. Ook daar gebeurt het, daar gebeurt het. Daar worden genezen. Daar vinden genezingen plaats. Daar gebeuren geweldige dingen. Maar ken je de God van wonderen? Daar gaat het om. Weet je, er was een storm voor nodig. Ze moesten ontdekt worden aan hun eigen zwakheid, aan hun gebrokenheid. Wilden ze de God van wonderen ervaren. En dat gaat terstond gebeuren. Je ziet Jezus hier ook optreden als koning, hoge priester. Een profeet. Mooi, hè? Een brood van mijn vloedering. Hij onderwijst de mensen als profeet. Hij breekt het brood. Hij is de hoge priester die zichzelf offert. Hij is ook de koning. Ja, niet bij de gratie van het volk, hoor. Bij de gratie van God. Het volk kon hem geen koning maken. Hij was al koning. De gratie van God. Weet je, die storm was boven natuurlijk van aard. In de Griekse grondtekst staat er een woord, het is ongebruikelijk woord wat zoiets zegt, folteren. Maar dan, boven natuurlijk, alles stond en tegen ze roeiden en ze kwamen geen centimeter vooruit en die golven bleven maar komen. Misschien is het wel eens uw ervaring, dat alles tegen zit in het leven. Ja, dat kun je toch soms hebben? En je begrijpt het niet. Hier, ik doe toch dit en ik doe toch dat, het lukt maar niet, ik kom niet vooruit. Kan best zijn dat het overnatuurlijk is, ja? Ja, dat kan best zijn. Alles zit tegen, sommige dingen zijn niet natuurlijk te verklaren, maar God meet ons kruis en weegt het af. Weet je, daar is nood waar eigen stuurmanskunst en zeevaartkunde niet meer toereikend zijn. En iemand die ervaring heeft van de wilde zee. Je weet wat het is als je in een storm terechtkomt. En je moet vrezen voor je leven. Ja. Waarin God alleen uitkomst kan bieden. Ja. Onze kracht is er niet tegenop gewassen. Laten we maar eerlijk zijn. En hij kon pas de vierde nacht waken. Tegen de ochtend geloren. Hoe zullen ze naar hem uitgekeken hebben? En hij. En als hij komt, herkennen ze niet. Ze zeggen, het is een spooksel. Duisternis, angst, doen rare dingen met een mens. Kan gaan spoken in je hoofd. Ja. Het spoken deed het. Dingen vertekenen zich. In de nacht blijven de zorgen veel groter. dan het in werkelijkheid zijn. Allerlei projecties van angst kunnen zich voeren. Maar Jezus valt dan heel ontspannen over de zee. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat was niet zomaar een trucje van hem. Dat was een teken. Teken die we moeten verstaan, die we moeten leren verstaan. Wel, de zee staat symbool voor gevaar. Ja. Ik denk, allerlei kwade machten schuilen daar in dat water. En die werden toen op dat moment wakker gemaakt. Toen daar de discipelen in het bootje zaten. Ja. Die zee kan je opschoppen. Denk eens aan Jona die in de zee werd gegroeid. Is wel onze toekomst alleen maar tegemoet gaan wanneer de zee zich zou splijten? Ja? U kent misschien wel het verhaal van die bezetene van Gadara die werd genezen. Daar is de demonen uit de man gekomen. En wat doen die demonen? Die gaan in zwijnen zitten. En wat doen de zwijnen? Die werpen zich in de zee, de bodem van de zee. Daar horen ze kennelijk thuis. Ja, lopen op het water is geen trucje, maar een teken. En Leonard Cohen heeft verschillende mooie liedjes gezongen, hè, gecomponeerd en gezongen. Bekende lieden van zijn Halleluja. En dan in dat liedje, dan beeldt hij ook de val van David uit, hè, met Bathsheba. En Susanna, ook zo'n mooi liedje van hem, en daar heeft hij het over Jezus, die over het water loopt, maar die toch gebroken werd aan het eind van zijn leven. Dus sloot namelijk die wateren van Gods toren over hem. Toen kwam hij dus niet meer over die wateren lopen. Hij ging het lopen. Omdat hij onze zonde moest dragen. Die van u en die van mij. Maar God redde hem eruit. En na zijn opstanding zegt hij in openbaring mij gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Daarom loopt hij op de water. Geweldig. En als hij komt, dan spreekt hij wat nodig is. Die geweldige woorden, ik ben. Wat woorden zijn dat? Zijn er twee woorden. Het Grieks staat de ego, eimi. En dat wil ik eigenlijk letterlijk vertaald. Staat er ik ben. Ik ben, ja. Wanneer iemand die woorden gebruikt, kan me eerlijk zijn, dan ga je luisteren. Toch of niet, ja. Dan ga je extra goed luisteren. Wie is degene met wie ik in gesprek ben? Als iemand zegt, ik ben de zoon van die en die vader, dan schep je een beeld. Oh ja, de vader ken ik. Toepasselijk, hè. Want Jezus verbindt zich hier met zijn vader. Die zich in het Oude Testament openbaarde als de ik ben bij Mozes. Ja. Dus toen hij de woorden sprak, wisten ze, hier spreekt God. Weet u, het maakt nogal uit wie je bent. Stel, u bent ernstig ziek, misschien kanker, en ontmoet dan uw behandelend arts, en dan ga je naar het ziekenhuis, en dan zie je allemaal mensen met witte jassen lopen. En dan denk je, zou die het zijn? Of is het een assistent? Of is het een ander? En als je het opdoet, dan zegt: ik ben die en die. Ah, dat is mijn man. Gelukkig. Het plaatst iemand dus in een bepaalde positie. Je wil gewoon weten wie iemand is. Dat bent u. Ja. Nee. Weet je maakt er onbewust verwachtingen bij, of niet soms? En we creëren zelf ook verwachtingen. We gebruiken ook heel vaak ik ben woorden of niet. Ja, denk maar aan een sollicitatie. Dan zeg je ook, dat vind je laten zien van je beste kant. Dan zeg je, oh, ik ben proactief. Ik ben een goede teamspeler. Ik ben gediplomeerd. Weet je, ik ben woorden gebruiken wij dus allemaal. Ja. Met wie hebben wij van doen? Dat willen we weten. We zetten soms onszelf er ook mee vast. Hè? Ik ben niet goed in. Dus dan waarschuw je de mensen alvast. Verwacht niet te veel van mij. Je dek je als het ware in. Je waarschuwt de mensen, maar deze in ben heeft geen beperkingen. Hij is oneindig. Hij is de onnoembare. Daarom mochten de mensen geen beeld van God maken, want je kunt hem niet vastleggen. U en ik, wij kunnen hem niet vastleggen. Hij is veel groter dan ons voorstellingsvermogen. Plaats hem niet in een hokje. Weet u, de Joden waren zo vol eerbied voor die naam, dat ze die naam niet uitspraken. Dat durfden ze niet. Daarom noemen we hem Adonai. Of ze omschreven zijn naam. Dat is ook mooi. Dan beschreven ze de grote daden van God. Hij is bevrijder. Hij is verlosser. Hij redt alle nood. Hij is genezer. Allerlei namen die onnoembare naam moeten omschrijven. Ja, mensen mogen wat van hem verwachten. En daarom spreekt hij, ik ben, zoiets als de paraat blijkende. En ik ben zat tussen twee belangrijke aanwijzingen, beste mensen. Hebben de verwachting die je bij Jezus hebt mag er zijn, hij genereert hoop. Hij zegt, wees niet ontmoedigd. Dat is mooi. Dat is veel ontmoediging in deze tijd. Jezus zegt, wees niet ontmoedigd. De tweede aanwijzing is, wees niet bevreesd. Laat je niet verlangen door angstgevoelens. Alsof Jezus zegt, waar zit jullie angst? En waarvoor? Weet je, al zorgen kunnen ons zo van angst inboezemen, dat we net als Petrus dreigen te zinken. In die wateren van zorgen. Maar Jezus zegt heel kalm, ik ben. Het is onderzoek geweest. Als er paniek is bij mensen, bukkel wel eens. Dan helpt het als één iemand opstaat en die dan de controle overneemt, de leiding overneemt. En je ziet dat de mensen kalm worden. Kijk, hebben mensen dat nodig? Iemand die in controle is, die overwicht heeft. Dat geeft zo'n rust. Nou, dat is hier ook gebeurd. De elementen, de stormen, de golven gebruikt hij als een pad waarop bij ons tegemoet komt. Dat kan ook zijn in uw leven, uw zorgen en uw problemen. Dat gebruikt hij als een middel om u tegemoet te komen. En weet, hij loopt op de wateren. Hij is er heer en meester over. Over dat wat ons bedreigt. Over dat waar wij niet tegen bestand zijn. Over de plek waar al die demonen huizen. Hij domineert erover. Kunnen je soms kwellen, demonische gedachten. Hij heerst over het allemaal. Weet u, de wind gaat dan nog niet liggen. Maar de angst gaat weg. Door zijn aanwezigheid. Vertrouwen in hem krijgt het zwaarste gewicht. Ook de angst is er en dat is lastig. Voor Petrus was het geen pretje dat hij zong. Nee. Maar hij blijft in contact met Jezus. En hij roept uit, Heere, red mij. Belangrijkste woorden die een mens kan spreken. Help! Als u dreigt te drinken en u kunt niet zwemmen, dan gebruikt u die woorden toch ook. Dan gaat u dan zeggen, hé, ik ben Jan Pinder, ik word op de Spijlbaan 20. Ik ben gepensioneerd, mevrouw Charlotte. Nee, ik zeg, help! Dan weten ze waar het om gaat. Als u die nood zo tot God biedt, weet hij ook waar het om gaat. Daar gaat het om. En Petrus zal niet zinken. En u ook niet als u maar moet. Gelovigen gaan niet in onder. En staan niet met lege handen. Geloven betekent enkel focussen op Jezus. Opmerkelijk dat je de woorden, een beetje technisch kan ik niet uitleggen, maar die woorden waarom ben je gaan twijfelen, heel goed kan vertalen, dat is waarschijnlijk aannemelijk, in wie ben jij gaan twijfelen? Zo kan je het ook vertalen vanuit het Grieks. In wie ben jij gaan twijfelen? Niet in Jezus, als hij eerlijk is, maar waarschijnlijk in zichzelf. Hij was natuurlijk op zichzelf gericht. Ben ik, is hij overmoedig geworden? Zou best kunnen. Hé, hey, zie mij eens op het water lopen. Dat was Petrus, haantje de voorste. Wilde altijd iedereen aftroeven. Kijk mij eens, ik loop op het water. Ik heb dezelfde kracht als Jezus. Geweldig, hè? Ja, maar... onthoud één ding. Als je de krachten van Jezus hebt, krijg je ook te maken met antimachten. En tegen die antimachten zijn wij niet bestand. Mensen kunnen niet op water lopen. Ik zou zeggen, probeer het niet uit, tenzij je kunt zwemmen. Anders moet je het niet doen. Ja. En toen werd hij bang. Weet je, angst heeft altijd met jezelf te maken. Angst is altijd op jezelf gericht. We lijden tegenwoordig aan het collectieve angstsyndroom. Een loser-syndroom, om in moderne termen te spreken. Bang om een loser te zijn. Daarom zijn er zoveel Facebooken, waarin mensen zichzelf tentoonstellen als een geweldig leven heb ik. Allemaal spannende momenten. Want de mensen moeten weten hoe geweldig je bent. Dat je allemaal spannende dingen meemaakt. Maar dat ik u geheim te klappen. Ons leven bestaat niet uit spannende dingen. Voor 99% is het dagelijkse sleur. Routine. Een tiende procent wat u misschien een keer op meemaakt, maar dat is niet gebruikelijk. Weet je, als mensen elkaar ontmoeten, is het eerste compliment dat ze zeggen: wauw, wat zie je er goed uit. Waar het niet om er niet goed uit te zien, dan ben je een loser. De tweede vraag is: wat voor werk doe je? En ben je succesvol? Dat moet onze waarde kennelijk bepalen. Iemand zei tegen mij die op conferenties kwam van werkers en voorgangers. Ze hebben dan twee vragen gesteld. Ben je voorganger? Hoe groot is je gemeente? Allemaal. Is dat dan belangrijk? Als je nou zou vragen, hoe gezegend is je gemeente? Nou, dat zou maar ook kunnen spreken. Dan kun je erover nadenken. Hoe gezegend is je gemeente? Maar laten we niet meedoen bij deze vrouwenkul. Nee, je bent het aan jezelf in de wereld verplicht om vrolijk te zijn, fris van geest, gelukkig in relaties enzovoort. En wie dan niet in slaagt, ja, hij is schuld, dikke bult. Ja. Weet u, de druk om te voldoen aan de verwachtingen van deze wereld levert ons zoveel stress op. Hè? De spreekkamers van de psychologen en de psychiater zitten vol van mensen, slachtoffer van de wereld die we met elkaar geconstrueerd hebben. Tja, het leidt tot collectieve faalangsten. Onze samenleving is permanent angstig. Onze zielen lopen leeg. Vandaar al dat platte gemaakt. Nietzsche, filosoof, heeft eens gezegd, die heeft God doodverklaard. Hij zei, ja, dat heb ik God doodverklaard. En nu? Ja, en nu? En nu? Weet u, we hebben geen angst meer voor God, hè? Die hebben we afgeschreven. Maar er is zo'n angst voor in de plaats gekomen. En de verzekeringsmaatschappijen maken daar dankbaar gebruik van. Want we verzekeren ons voor alles. Bang als we zijn. Ja. Triest is het eigenlijk, hè? We gaan er massaal aan onderdoor. Worden pas nog jongeren van 20 jaar, net aan het arbeidsproces begonnen, lijden al aan een burn-out. Bang als we zijn om als mislukking gezien te worden. Nogmaals, waar zit jullie angst? Weet je, God wil ons ook kennen in onze diepste angst, in onze vervreemding en stuurloosheid. Zijn genade sterker. Maar wat doe je als angst je leven regeert? Wat doe je dan? Dat is een relevante vraag. Wat doe je als angst je leven regeert? Nou, ik denk, zoek het bij iemand die groter is dan je angst. Groter is dan jezelf. U mag thuis de hele tijd doen dat u niet. Psalm 3 lezen. Heerlijke psalm die van David, die wordt achterna gezeten, opstand van Absalom, zijn zoon. En duizenden zijn hem aan het opjagen. Ze zoeken zijn ziel. Ze willen hem doden. Duizenden. Nou, ik weet niet, misschien heeft u wel angst, maar één ding weet ik, er zijn niet duizenden mensen op u naar het zoeken, om u te doden. Maar voor David wel. En weet u wat hij zegt? Ik zie. En ik ontwaak. Want de Heere ondersteunt mij. En zegt hij even de verse, want uw schild is voor mij. En u heft mijn hoofd omhoog. Dan kun je zelf niet, als je angstig bent, kijk je vaak. Kijk je nummer 1. U richt mijn hoofd omhoog. U schild ondersteunt mij. Hoe kon David dat weten? In zo'n benarde positie. Misschien Genesis 5. God zegt tegen Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. En ligt dat dan? Dat in de herinnering heeft gebracht. Mooi is dat. U bent mijn schild, mijn loon, zeer groot. Hij zoekt u bij God. De oriëntatie moet op God zijn. Daar zit jij. En deed Jezus dat ook niet? Is Jezus niet bang geweest? Jezus. Zo'n angst kunnen wij mensen niet verdragen. Wij transfereren het bloed. Wat een druk in dat lichaam. En wat deed hij? Dat is die beker die hij moest drinken, die vuur, die zonden van u en mij, leeg drinken tot de bodem toe. Dat is alles. En dan zegt hij, niet mijn wil, uw wil geschieden. Ziet u? Hij richt zijn aandacht op God. Als het ware onderwerpt hij zijn angst aan God. God weet er wel aan. Dat is wat we mogen doen. Dat is wat we mogen doen. Weet, ik heb eens iemand gesproken, dat was misschien het probleem. En die vroeg mij om raad. Ik zeg, je bent zo obsessief bezig met je probleem, dat je het versterkt en in stand houdt. Het heeft altijd weer met ons ego te maken. We bezwijken onder de last van ons ego. We zijn te veel met onszelf bezig in steden van met God. Dat is echt waar. We bezwijken eronder. Ik heb u wel eens verteld, er was iemand in Alaska, die had 200 zwarte en een witte hond. En hij hield hondengevecht. Ik had er helemaal niet van, maar hij zette zelf ook in. En de hond die hij aanwijst, waarop hij werd, vond het altijd. En toen liet hij een keer trouwen weten hoe het kwam. Hij zei, kijk, als ik wil dat de witte hond wint, dan geef ik hem de hele week goede voeding. En de zwarte hond krijgt dan een water. Dan is die gezwakt. En omgekeerd doe ik het ook. Want je voet wordt sterker. We zijn te veel met onszelf bezig. En daardoor worden de problemen ook groter dan ze zijn. Richt je aandacht op God. In wie ben jij getuigd? Aan Jezus niet. Je kunt wegzinken je problemen door obsessief mee bezig te zijn. Verleg je aandacht op iets dat helpend is. En dat is de Heer. Wees gewoon minder gericht op jezelf en meer op Hem. Hij legt een bodem om je bestaan. We staan ook relaxed in het leven van Jezus. Die wandelt midden in de storm. We leven in het ik-tijdperk, heb ik u wel eens gezegd. Ja, iPhone, iPad, iCloud, gaat allemaal om onszelf. Maar in elke crisis leer je steeds beter je eigen zwakheid te kennen. En weet je dat je meer afhankelijk van hem bent en dat heeft beter is ervaren. Maar misschien zult u zeggen, ja, maar hoe, ik zou zo graag meer willen geloven. Ik zou zo graag meer vertrouwen willen hebben in de Heer. Of niet zo? Of ben ik de enige die dat soms vraagt? Denkt u dat ik daar niet mee worstel? Denkt u niet dat ik ook moment heb dat ik meer vertrouwen zou willen hebben in de Heer? Denkt u dat? U moet eens weten. Hoe krijg je meer vertrouwen? Hoe krijg je de Heer nou meer lief? Weet je, we leven een tijd van zekerheid. Als je een auto koopt, wil je weten hoe betrouwbaar is die. Toch? En dan ga je naar de dealer, wat zijn de onderhands, mag ik het onderhandsboekje zien, welke garantie geeft u, dus neemt iemand mee en die zet hem op de brug en die wil je indekken, hè. Maar ja, dat gaat niet met alles, met relaties gaat het niet. Kijk, als u op zoek bent naar een levenspartner, dan kunt u niet naar een uur zeggen, ja hoor, dat wordt mijn levenspartner, dan weet je niet naar een uur. Ja, ook niet naar twee uur. Ook niet naar een paar maanden. Ja, wij zijn dat 3 maanden verloopt toegetrouwd. Dus. Maar goed, dan ben je zeker van die zaak. Maar normaal is het niet zo. Normaal heb je verkeringstijd. Je gaat investeren in iemand. En je gaat proberen te achterkomen: is iemand betrouwbaar? Kan ik daar mijn hele leven mee doen? Kost tijd. Je moet tijd met hem samenbrengen, je moet dingen van hem te weten komen. Zou het met God nou anders zijn? Waarom lopen we zo'n huwelijke mis? Liefde op het eerste gezicht, ja, ja. Hij was zo lief, in het begin. En nu, zo gaat het. Jij hebt het gehad. Heb je tijd niet genomen? Zou het met de Heer nou anders zijn? Gaat u met me mee naar, ik zal afsluiten, Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, heel belangrijk. Gaat u met me mee. Wil je wat lezen, Deuteronomium 6. Weet u, God, het gaat bij God om het hart. Het is een zaak van het hart, beste mensen. Het is niet een zaak om in de kerk te zitten. Het is niet een zaak om allerlei bijbelstudies te kennen en te weten. Het is niet een zaak om een ander af te troeven met uw kennis. De zaak van de dag. Daar is het God om te doen. En niets anders. Ze hoorden het gesprek. Met Petrus heb je me lief. Hij gaat het hart van Petrus bereiken. Dat is de plaats waar de beslissingen van. Zo is het met God. Gaat u mee naar Deuteronomium 6. Dan lees ik u vanaf vers 4. Shema. Hoor Israël, hoor. De Heer onze God is een enig Heer. Dat is de lijfspreuk van ieder Jood. Duizenden en duizenden Joden zijn met deze woorden de gaskamers ingegaan. De laatste woorden die de Joden spraken toen ze op het punt stonden vermoord te worden, waren deze woorden: hoor Israël, hoor, de Heer is een enig Heer. Toen dat elk vliegtuig in de kamer neerstortte, wist de piloot dat hij zijn ondergang tegemoet ging. En de laatste woorden die ze van de piloot hoorden waren het Shema. Hoor Israël, hoor, de Heer is een enig Heer. Toen vloog zijn vliegtuig die flat binnen. En volgde dan een hele trits van geboden. Geboden, verboden, waar we ons allemaal aan moeten houden, regeltjes. Pas op, denk erom. Is dat onze God? Nee, dat is onze God. Onze God wil een hart bereiken. En wat volgt er dan? Lees met mee. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben. Met uw ganse hart. Met uw ganse ziel. En met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebieden zullen u in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als in uw huis zit. Als je op de weg gaat, als gij nederligt, als je opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, dus wat uw handelingen zullen u tot hoofdspansel zijn tussen uw ogen, uw hoofd, uw denkvermogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, uw privéleven zetten en aan de poorten schrijven in uw publiekelijke leven. Dus met andere woorden, wees met God bezig. Wees zijn tegenwoordigheid in je leven. Doe niet zo moeilijk alsjeblieft. Alsjeblieft niet. Het enige wat hij van me vraagt is liefde. Zo moet je ook slim zijn, hè? Er was eens iemand die was aan het zagen, een dikke boom aan het zagen. En iemand komt erbij en zegt: hé, je hebt een botte zaag. Je moet eerst die zaag vastgrijpen. Nee, zit je er geen tijd voor, ik moet nog heel veel bomen zagen. Is dom. Is dom. Als die zaag scherp is, dan gaat het vanzelf. Dit is een recept dat God geeft. Ga met hem om. Spreek over hem. Wat ik u heerlijk gebied zal in uw hart zijn opzeggen, memoriseren. En dan niet alleen op bijzondere dagen, ook niet alleen op zondag, maar midden in het dagelijks leven waar je bent, onderweg, in het huis, bij het opstaan, op je werk, op school. Alle aspecten van je leven moet het bedekken. Nogmaals, niet het geloof staat zozeer centraal, maar de liefde tot God. We zullen doen en horen bij die. Toen de wet gegeven werd, toen zeiden de Israëlieten, moet u maar lezen. Ze zeiden niet, we zullen horen en doen. Ze draaien van, we zullen doen en horen. In het doen van Gods geboden leer je zijn liefde kennen, leer je zijn wijsheid kennen. Wij Nederlanders willen altijd eens discussiëren, overleg, discussie, vergaderen. En niet zeggen, God, ga gewoon doen. Ga gewoon doen. Wie is mijn naaste? Ga gewoon doen. Ga tegenologische discussie over houden, doe het gewoon. Dat is de taal van Jezus. Hij deed het zelf voor. Zo moeilijk is het allemaal niet. Toch? Ja. God liefhebben is het kerngebed, beste mensen. Ja. Zo wonderlijk, hè. Als we dit gaan doen. Tot slot. Verbonden blijven met de Heer. In je nood, in de storm van het leven. Wat is het belangrijk om zo'n gebed te kennen? Om te kennen, Heere, help mij! Ik verwacht het alleen van u. Wat is het belangrijk daarvan? Heel veel. Maar het is het belangrijk, beste mensen. Zij die dit gebed niet kennen, bidden straks een ander gebed. Ook uit nood geboren. Maar dat gebed wordt niet verhoord. Dit gebed gaat over leven en dood. Wilt u dat gebed zien uit de schrift? Het gebed wat niet verhoord wordt. Dus je zegt, ja, maar gebeden wordt toch verhoord? Nee. Nee. Niet alle gebeden worden verhoord. Spijt me wel. Als u dit gebed niet geleerd hebt, Heer, help mij. Gaat u straks een ander gebed bidden. Dat u met me mee in Openbaring 6. Openbaring 6, vers 17. Openbaring 6, vers 17. Lees vanaf vers 15 aan. En de koningen der aarde, en die groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, alle vrije, verborgen, verbergden zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen, en tot de steenrotsen, valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht dergene die op de troon zit, en van de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. En wie kan dan staan? Nogmaals, liefde voor God kun je leren. Door intensief met hem om te gaan. Maak je geloof praktisch, anders verschraapt het. Echt waar. Aan de liefde van God kun je werken. Ja. De sleutels van de binnenkant van ons hart zitten aan de buitenkant van je leven. Ze zitten in je agenda. Ze zitten in je computer. zit in je dagritme. In wat je doet en laat. Ze zitten in je Bijbel. Hoor Israël, hoor. De Heer is het enige Heer. Hij is exclusief. Hij laat zich niet opdelen. Of hij neemt hem in zijn geheel aan, of niet. Een andere optie is het. Ik ga het niet aan jou overgeven, het is een tijd zien. Moet ik nog een gebed doen?
Ja.
Vader in de hemel, ik dank u, Heer, dat uit de geschiedenis van Petrus mogen leren dat in de angst heb je een optie. In de angst heb je een keuze. En de keuze bent u. En u alleen kunt ons eruit halen. En Heer, we zitten in die storm, we zitten in die angst. Laat ons dan mogen worden bemoedigd door het beeld dat u loopt op de zee, op de water. Op die plek waar demonen zich huishouden. Maar u bent de Heer en Meester. Heer en Meester over datgene wat ons bedreigt. Hoe groot de angst, hoe groot de zorgen er mogen zijn, u hebt ze overwonnen. En daarom is dat beeld van het wandelen op de zee een teken. En niet zomaar een trucje om de mensen te imponeren. Maar een teken dat u waarlijk overwonnen hebt. Voor alle zorgen, over alle angsten, over alle demonische machten. Heere, dank u wel. U bent ten onder gegaan, ook onder die water. Maar uw vader hebt u eruit gehaald. En op dat moment domineert u. En is u gegeven alle macht in hemel en op aarde. Amen.
Goed, ik heb een mededeling voor de gemeente. Onze CI gaat ons verlaten en ik geef CI zelf de gelegenheid om te vertellen. Maar we zijn heel dankbaar voor de tijd die we met elkaar hebben. CI, may I invite you to come. And this is your last Sunday in this church. We thank God for the moment and the time you are with us. And well, let me give you the microphone. Yes.
Praise God.
Hallelujah.
I'm really very grateful for the time I spent here. It's been really nice knowing each and every one of you. I thank God for the family you have here. But then I have a word. So I want to thank you for the message you gave today. It was just
spot on.
Seriously. Philippians 4 verse 6 to 7. It's a very popular verse. Philippians 4 zest.7. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything you can understand. His peace will guard your hearts and minds as we live in Christ Jesus. First of all, the reason I'm leaving is because my job contract wasn't extended. The message we had about fear, it always creeps in. When you think about, okay, what next, or why. But through it all, there was that assurance in God that He always has something in the mix. He has something He's doing in the mix. And that's always what gives me joy and confidence and smile on my face, because I know God has my back. Well, Pastor Steve doesn't know. I said last week, I didn't know where I was going to go. I said, people who have asked me, I'm like, oh, I feel like Abraham. I know I'm going to live here. This will be my last Sunday. But then I don't know where I'm going. It's God that has to show me that. So, the testimony. Yeah. I have a job. It's not in my head. So, for me, me, as of last week, I had no clue. That's true. So if anybody asks me,
God knows.
Yes. And that's why I want to thank God and also encourage someone here today. In Romans 10, verse 11, it says, those who trust in the Lord shall never be put to shame.
Yeah.
And that's one thing I've held on to all my life. Because when God is on your side, He works things out for you. You don't really have to, yes, the fear will come, the doubt will come. But that's, for me, it was a lot of ups and downs, my emotions going up and down. But then God's word was always coming on a day-to-day basis. I know whom I've believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which He has
Amen.
Committed.
Amen.
What I've committed in His hands till the time He comes. Those words just kept coming from time to time, and that has given me peace. So I chose a song to sing, not knowing the outcome of the week, but it still speaks volumes. It says, I have a maker, He knows my name.
Yeah.
When you know that God knows you, He is your Father, like you were mentioning. He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, He's the Great I Am, and who was, is, and is to come. When you know that that's the Father you have, you walk in confidence, you walk in the hope that no matter where you find yourself, you don't have to be afraid.
Yeah.
So, as I sing
one last time,
I pray the Lord blesses you with it.
I pray that whatsoever it is you are,
hallelujah, and whatsoever it is you are looking up to the Lord for, just trust in Him.
Trust
Him, hold on to His word, and He will surely come true for you.
He knows.
you're bringing tears to your eyes the whole time. Just know, God is aware. And He's working things out for you. You don't know where you're going. You don't know what next. God is there. God is there. He's by your side. Huh? Peter just had to shout, Lord, save me. That's all you need to do. Just call on Him. He's there. He's always there. And He will never leave you. He will never forsake you. He said, I will be with you till the end of time. And that's the God we serve. So if you know the song with me, you can sing it with me. He knows my name.
Thank you.